beginnen met een gesprek over Israël. Er is een paar dagen, paar weken geleden een boek verschenen van de Israëlische auteur Nir Baram. Die hebben we niet uitgenodigd, want die is in Nederland, strikt echt nergens op. Dat boek heet Een land zonder grenzen en de ondertitel is Een Israëlisch schrijver reist door de bezette gebieden. Dat is dus een Israëlische Jood die de Palestijnen is gaan bezoeken in de bezette gebieden. En we hebben gevraagd aan Yael Brakin om dat boek te lezen. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Beetje dichter bij de microfoon komen zitten. Ook Israëlisch?
Ja.
Israëlisch paspoort?
Israëlisch en Belgisch.
Ja, het is zaterdag vandaag, hè?
Geen probleem voor mij.
Het is Sabbat vandaag.
Ja, ik ben helemaal atheïstisch.
Ah, voilà, ja,
geboren en opgetogen.
Alleen al het feit dat u hier wil zitten vandaag op een zaterdag zegt al iets over uw plek in het religieuze spectrum van het jodendom. Nir Baram heeft dat geschreven, dat boek. Ik heb wat interviews met hem gelezen en zo.
Ja.
Een beetje vanuit de vaststelling dat Israëli's niet goed weten wat er precies achter de muur, hè, want ondertussen staat er een muur tussen de bezette gebieden en tussen Israël, wat er achter die muur precies gebeurt. En hij zei tegen zichzelf, ik ga op expeditie, als het ware.
Ja.
Het boek is daarvan het resultaat. Klopt die veronderstelling waar Nir Baram van vertrekt?
Ja, een deel van de Israëli's weten het niet en een deel leeft daar. Dat zijn de kolonisten.
Ja.
Ze leven in de bezette gebieden.
Ja, die hij ook interviewt en bezoekt.
Ja, dat zijn er bijna een 500.000 Israëli's die in de Westbank of bezette gebieden wonen.
Ja.
En de andere Israëli's, de Tel Aviv-mensen en mijn familie, ze komen daar nooit. Gaan nooit naartoe. Een deel uit principe, ik bijvoorbeeld, en mijn schoonzussen. En een deel uit angst voor aanslagen. Ja. Om verloren te geraken binnen in Arabische dorpen waar ze niet kennen. Ja. En waar van alles kan gebeuren.
En Nir Baram schrijft ook in de inleiding van zijn boek, Israëli's gaan daar niet meer naartoe. Vroeger wel.
Vroeger wel, ja.
Maar sinds de bouw van die muur is er nauwelijks nog heen en weer tussen Israëli's en Palestijnen.
Ironisch genoeg is het ook sinds de Oslo-akkoorden.
Wacht, de Oslo-akkoorden, dat is waar de Nobelprijs voor is gegeven aan Arafat.
Ja, begin jaren 90. Ja. Zijn de akkoorden gemaakt.
De vredesakkoorden, hè?
Ja, de Oslo-akkoorden tussen Israël en de Palestijnen. Ja. Arafat, Peres, Rabin, hè, ze hebben een Nobelprijs gekregen.
Moment van hoop.
Van hoop.
Probleem gaat opgelost
voor iedereen. Ja. Wij dachten, onze nichtjes en neven, die zullen niet meer naar het leger moeten.
Oké, okay, ja. Huh?
Maar het anders is geworden. En sinds de Oslo-akkoorden zijn de gebieden eigenlijk verdeeld tussen Israël, een deel dat Israëlisch gebleven is, en een deel aan de Palestijnen gegeven.
En de Palestijnse autoriteiten.
Ja. En sindsdien komen daar geen Israëli's niet meer. Bijvoorbeeld stad als Jericho. Wij kwamen daar vroeger als toeristen. Daar komt geen Israëlier niet meer.
Dus in de praktijk hebben de vredesakkoorden van Oslo ervoor gezorgd dat die twee groepen mensen, Israëli's en Palestijnen, totaal van elkaar gescheiden zijn.
Ja, en in het boek beschrijft Nir het ook, hè, dat de jonge mensen in Palestina bijvoorbeeld, in de Palestijnse gebieden, Israëli's nog nooit gezien hebben.
Nee, precies. Hè? Ja.
Zeg maar, zou het in theorie kunnen? Mag je als Israëli naar die bezette gebieden?
Sommige plekken mag je niet. Gewoon niet. Als Israëlier mag je daar gewoon niet binnen. En het staat heel duidelijk geschreven, verbieden voor Israëli's.
En wie verbiedt dat dan? Is dat dan de Palestijnse autoriteit die dat verbiedt? Of is dat Israël zelf die dat verbiedt?
De Israëli's ook. Ik heb het zelf meegemaakt. Nog onlangs ging ik een jonge Belg bezoeken die in Jenin woonde. En ik wilde daar naartoe rijden. En aan de grens hebben ze mij gewoon teruggestuurd.
En wat is er dan bijzonder aan Jenin, dat je daar niet mag komen als Israël?
Ja, Jenin is een beruchte plek. En de Israëlische autoriteiten eigenlijk hebben liever dat Israëli's daar niet komen.
Ja.
Om problemen te voorkomen. Maar de kolonisten, die hebben ook aparte grensingangen. Waar dat zij naar hun naar hun kolonies, ja, naar hun steden, naar hun dorpen rijden.
Ja, dat heb ik wel geleerd door het boek te lezen, dat de situatie veel complexer is dan ik met mijn onnozel, naïeve Vlaamse kop kon vermoeden. Je denkt, je hebt Israël, je hebt de bezette gebieden, je hebt de muur, je hebt de goede en de slechte, het hangt een beetje van je politieke positie af wie dat dan zijn.
Ja.
Maar die gebieden zijn zo verdeeld en bijna elk wijkje van Jeruzalem, elk wijkje van op de bezette gebieden, heeft een eigen statuut en heeft eigen problemen. Het is echt een puzzel van stukjes die niet in elkaar passen.
Ja, ja. En dat is een resultaat van 50 jaar bezetting. En dat is de Israëlische autoriteiten die een stilzwijgend annexatie politiek handhaven. Zeker de laatste 10 jaar sinds Netanyahu aan de macht is gekomen. Ze bouwen hier, ze bouwen daar, ze bouwen en ze bouwen wegen rondom dorpen dat de Israëli's niet door Arabische dorpen moeten rijden, maar rondom.
Dat is wat u nu beschrijft, dat is die nederzettingenpolitiek.
Ja, ja, dat zijn de nederzettingenpolitiek.
Dus dat er Joodse nederzettingen worden gebouwd in gebied dat in principe in Oslo is afgesproken, dat is voor de Palestijnen.
Ja,
alles is ingewikkelder dan
het is ingewikkeld en ook niet alles geweten.
Ah, ja.
Ja. En er worden bijvoorbeeld ook gronden gekocht van Arabieren,
ja,
met tussenpersonen. Er zijn nederzettingen die het leger dan met de grond gelijk maakt, komen ze terug. Want de nederzettingen, de mensen die daar wonen, de echte extremisten, hebben evenveel problemen met Israëlisch leger, ja, als de radicale Palestijnen.
Omdat er op een bepaald moment afgesproken is, we gaan die nederzettingen terugtrekken.
Ja.
En terugtrekken betekent afrekenen met de bulldozer. Ja. Door het Israëlische leger, waar die kolonisten natuurlijk niet van gediend zijn.
Ja, nu is er weer zo'n flutgehucht. Amona heet het.
Flutgehucht?
Ja. Een mooi woord, hè?
Ja.
Waar een handvol mensen wonen.
Een handvol mensen. En ze zetten caravans op een heuveltje.
Ja.
Ze hebben ook een bijnaam, de jeugd van de heuvels. Die in het boek ook wordt gesproken.
Ja. Ja.
Dat zijn activisten. Ultrarechtse activisten, religieus. Ja. En die spelen kat en muis met het leger.
Ja.
Het Israëlisch leger.
Ja, dus het is veel te simpel om te zeggen dat het de Israëli's tegen de Palestijnen zijn. Het ligt wel veel ingewikkelder dan.
Ja.
Zeg, u zei daar net iets tussen neus en lippen, dat een beetje, ik heb het laten passeren. Maar u zei, ik kom daar niet in de bezette gebieden voorbij de muur.
Uit principe.
Sommige Israëli's komen daar niet uit angst, maar ik kom daar niet uit principe. Welk principe is dat dan?
Toen de Zesdaagse Oorlog was, in 1967, ik was toen 8 of 9 jaar, heeft Israël de Westbank, niet alleen de Westbank, Sinaï en de Golangebergte van de Arabieren veroverd. En er was een... Bij ons, de Israëli's, ik verstond natuurlijk niks van. Iedereen ging naar de Westbank, iedereen. Wij hebben ze gewoon overspoeld met toerisme.
Ja. En u woonde toen in Israël?
Ik ben in Israël geboren, in een kibbutz.
Ja, okay.
Tot mijn 20ste heb ik in Israël gewoond.
Mm-hmm.
En mijn ouders, die reisden graag. En wij hebben alle gebieden doorgekruist. Maar later in mijn jeugd heb ik begrepen dat het niet oké was. Dat is hun land. En ik liet af voor hun wat het is. Hoewel het economisch welvarender was voor de Palestijnen die er woonden. Want die Israëli's die kwamen...
Na de bezetting. De Israëlische bezetting is een economische zegen geweest voor de Palestijnen.
Ja, ik wil niet in... Ja, in
het is wel controversieel misschien.
Controversieel, ja. Maar ik denk wel dat het zo is geweest. Mm-hmm. De markten floreerden, de garages floreerden. Israëli's kwamen gewoon als toeristen, want je hebt Jeruzalem en Bethlehem en Hebron. Het zijn allemaal bijbelse plekken. Heel belangrijk voor Israëli's en Joden.
Gaan kijken,
ja. En van heel de wereld is toerisme gekomen. Want uiteindelijk, de Westbank was onder Jordaanse, dat was Jordanië. Oké. Okay. Dat is een... Tot 67 hadden de Palestijnen geen spraak, geen kans om over eigen land te spreken. Mm-hmm. Ze waren eigenlijk bezet door Arabische landen. Gaza was onder Egypte.
Ja.
De Westbank was Jordanië en de Golangebergte was Syrië.
Ja, en Libanon is Libanon.
Libanon hadden wij toen niet. Nee, dat was later gekomen.
Ah ja, oké. Okay. Maar dus uit principe gaat u daar nu niet mee naartoe?
Nee.
Omdat
nee.
Joodse Israëli's hebben daar niets te zoeken.
Laat ze maar, ja.
Dat is een politieke uitspraak eigenlijk.
Absoluut, ja. En dat doe ik sinds mijn 18, denk ik.
Ja. Wat ik verhelderend vond in het boek, is dat Nirbaram op een bepaald moment tijdens zijn reizen vaststelt, er zijn eigenlijk twee soorten mensen. Er zijn 1967 mensen en er zijn 1948 mensen.
Ja.
Dat moeten we even uitleggen voor mensen die de geschiedenis van Israël niet kennen. 1967 mensen, dat heeft u net beschreven, dat is de oorlog van Israël waarbij ze de bezette gebieden bezet hebben.
Ja.
Gebiedsuitbreiding.
In 6 dagen, ja.
Wat is 1948?
In 1948 heeft Israël de onafhankelijkheid verklaard, mm-hmm, van de staat Israël. Daarvoor was dat een Brits mandaat.
Ja.
Ja. En de Britten hebben zich teruggetrokken na de Tweede Wereldoorlog uit verschillende gebieden. En toen heeft Israël de onafhankelijkheid verklaard en het is aanvaard door de United Nations. En de United Nations heeft een gebied uitgestippeld dat zou zijn voor de staat Israël.
Ja.
Maar de Arabische landen hebben het niet aanvaard. En ze hebben Israël aangevallen.
Dat is de oorlog, de onafhankelijkheidsoorlog.
De onafhankelijkheid, er waren mee miljoenen en miljoenen. En de Israëli's waren er meer. Een paar honderdduizend. Mijn ouders ook. Mijn vader heeft nog gevochten.
Het leek een verloren strijd tegen een overmacht.
Ze zouden gegooid worden naar de Middellandse Zee. Uh-huh. Maar het omgekeerde is gebeurd. Hè. Dus de Israëli's, of wij en mijn familie, hebben stand gehouden. En een gebied veroverd die van de UN niet was bestemd voor Israël. En toen is de Palestijnse Nakba, noemen ze dat. De Palestijnen noemen dat een Nakba.
Dat is catastrofe.
Ja. Zijn vertrokken. Nu, ik moet zeggen...
Vertrokken zou je ook gevlucht kunnen noemen. Hè? 700.000, 800.000 mensen, Palestijnen die
vertrokken. Mijn vader vertelde mij als soldaat dat hij in kruispunten stond en zei tegen de vluchtelingen, blijf daar dan thuis, er zal jullie niks gebeuren. Anderen zeggen dat de Israëli's ze verjaagd hebben.
Ja.
Het zal waarschijnlijk van gebied tot gebied afhangen.
Ja.
Want er zijn een hele hoop gebleven. En dat zijn Arabieren die nog altijd in Israël van 48, van de grenzen van 48, wonen.
Er zijn op dit moment nog altijd in Israël zeer veel Arabische Israëlieten.
Anderhalf miljoen op bevolking van 8 miljoen.
Maar goed, die 700.000 Palestijnen die gevlucht zijn toen in 1948, die zijn hun huizen kwijt. Die huizen zijn ingenomen door
Israëli's.
Door Joodse Israëli's.
Ja.
Wellicht door uw familie ook.
Nee. Mijn familie niet.
Maar er zijn heel veel...
Want mijn familie is in 1910 naar Israël gekomen.
Die hadden dus al een huis.
Dat waren ook vluchtelingen, hè. Die vluchten uit Rusland en Oekraïne voor pogroms.
En als het in de internationale politiek nu over Israël gaat en het conflict met de Palestijnen en hoe lossen we dat op, dan gaat het in de internationale retoriek over 1967, over de bezette gebieden. Waar ligt de grens eigenlijk van Israël en wie heeft het waar voor het zeggen? Terwijl Nirbaram nu vaststelt, als hij op reis gaat door de bezette gebieden, dat het voor heel veel Palestijnen niet gaat over die grens van 67, maar over de catastrofe. Ik ben het Arabische woord ondertussen vergeten.
Nakba,
de catastrofe. 1948. Toen zijn wij uit onze huizen en onze dorpen verdreven. En dat is nu, het is ongeveer ondertussen 70 jaar geleden, niet verteerd. Als je aan een Palestijn op de Westbank vraagt van waar ben je, dan antwoordt hij met de naam van het dorp waar zijn grootvader in 1948 is verdreven.
Ja.
En dat stelt Baram vast van, verdorie, het gaat niet over 67, het gaat over 48.
Ja. Dat is een groot probleem. Maar ik geloof nog altijd dat een moedige leider, niet zo'n misleider zoals wij nu hebben, daar wel een oplossing kunnen vinden voor dat probleem.
Dat is de vraag die Barham ook aan iedereen stelt die hij tegenkomt. Hè? Wat is de oplossing? Ik heb het boek als buitenlands Belg, als Vlaming gelezen. Ik heb niet het idee dat er een duidelijk antwoord komt. Maar heeft u wel een duidelijk antwoord?
Ik heb zeker geen duidelijk antwoord, nee. Wel, mijn gedachte is, het kan. Wij hebben gezien, Israël heeft vredeakkoorden gemaakt met Egypte. Ja. Onze grootste vijand. Ja. Sinds 1978 is er vrede tussen Israël en Egypte. Israël heeft vrede afgesloten met Jordanië in de Oslo-akkoorden. Ja. Daar waren moedige leiders.
Eigenlijk zegt u, een mirakel is nooit uitgesloten.
Absoluut, ik ben daar zeker van.
Maar een mirakel blijft wel een mirakel.
Ja, ik weet het. En ik begrijp iedereen. Ik spreek wel, ik heb contact met Palestijnen hier. En we spreken daarover. Ik probeer ze uit te leggen dat wij, de Joden die naar Israël gekomen zijn, ook vluchtelingen waren. Ja. En dat is de tragedie. En Brigitte Hermans, die veel naar Israël reist.
De mevrouw van Broederlijk Delen.
Ja, die is net uitgezet uit Israël. Ze zegt zo, beide kampen leven met ontkenningen.
Ah ja.
Ja, de Israëli's leven met de ontkenning van de Nakba.
De catastrofe.
De catastrofe van de Palestijnen.
Ja, ja.
En de Palestijnen leven met serieus ontkenning van de Holocaust, van de Shoah.
Ja, ja.
Voor hun is dat niet geweest.
Maar dat lijkt mij wel een padstelling.
Het is al lang een padstelling.
Ja.
Ik denk ook dat het probleem is omdat dat zo'n klein gebied is. Want uiteindelijk, Israël is toch iets groter dan Vlaanderen. Er wonen evenveel, iets meer mensen dan in Vlaanderen. Dus dat is heel dicht bewoond. Met Egypte was het gemakkelijker akkoorden te sluiten, omdat de Sinaï-woestijn ertussen
is. Je loopt elkaar niet voor de voeten.
Ja. En het probleem van de vluchtelingen, die kan opgelost worden. De Arabieren hebben ook welvarende broeders,
ja,
die niet echt naar gekeken hebben. Ze in vluchtelingenkampen hebben laten zitten, al die jaren. En ja, ik kom hier niet om een boodschap te brengen.
Nee. Ja, zullen we toch eens een paar mogelijke scenario's voor een oplossing afpunten? Als buitenstaander,
ja,
als westerling, opgegroeid in een democratisch land, denk je, maak daar één land van waarin iedereen dezelfde democratische rechten heeft. Zowel een Joodse Israëli als een Palestijnse Israëli met verkiezingen en zoals een democratie werkt. Want nu is dat niet zo. Hè. Joden en niet-Joden hebben geen gelijke rechten in Israël.
Absoluut.
Dat lijkt mij zo'n simpele oplossing. Eén land met gelijke rechten voor iedereen. Waarom is dat een illusie? Waarom is dat een naïeve droom?
Amos Oz, hè, de gekende Israëlische schrijver, die zegt zo, vergelijk het met een koppel die moet scheiden. Je kunt niet meer samen in één huis leven. Het huis moet verdeeld worden.
Dan moet je niet tegen zeggen, wees nu vriendjes.
Ja, dat kun je niet. Ze moeten scheiden, ze moeten uiteen. Ze kunnen niet samenleven. Laat ze dan uiteen gaan. Dus wij hebben lang geleefd met de gedachte van twee staten.
Ja.
Maar het schijnt niet te lukken.
Twee staten, dat is ook wat er in Oslo min of meer was afgesproken. Dus Israël voor de Joodse Israëli's, de Palestijnse gebieden onder de Palestijnse autoriteit voor de Palestijnen. Het gevolg, een logisch gevolg daarvan is dat de kolonisten die daar nu zitten in de bezettingsgebied, dat die moeten terug naar Israël.
Opkrassen of leven onder de Palestijnse autoriteiten.
Dat was in Oslo niet de afspraak. Hè? In Oslo was de afspraak, ze gaan weg. Ze gaan...
Of er is een andere mogelijkheden dat gebieden worden, dat blijft onder Israël. En het deel van Israël waar veel Arabieren leven, zal aan de Palestijnen gegeven worden. Er zijn allerlei scenario's.
Ja. Maar het probleem bij die twee staten oplossing vind ik, en dat is een principieel probleem, dat je eigenlijk etnische staten aan het maken bent. En dat je dus het recht hebt om in Israël te wonen als je een etnische Jood bent. En als je, dat je het recht hebt om in Palestina te wonen. Als je een etnische Palestijn bent, dan moet je etnische zuiveringen gaan uitvoeren en dat soort van.
Of dan kan je
dat is heel griezelig, vind ik.
Ja en nee, je kan natuurlijk kiezen. Je kan zeggen, oké, ik ga onder de Palestijnen wonen en dan hun wetten aanvaarden. Of in Israël wonen en de wetten van Israël. En Arabieren stemmen nu, al die jaren sinds 48, stemmen ze voor Arabische partijen in de Israëlische parlement.
Ja.
Op 120 zetels zijn er nu 14 voor Arabische verkozenen. Het is mogelijk, maar met goede wil van leiders.
Ja.
Die geen politiek van verdelen heers hanteren, wat er nu wel gebeurt.
Ja. Ja, de internationale gemeenschap hangt nog altijd wel vast aan aan die twee staten oplossing met ieder zijn eigen gebiedje. Daar wordt niet van afgestapt, hè, hoewel dat volgens dit boek toch echt problematisch is.
Het is zeker de laatste 5 jaar wordt er minder en minder in geloofd,
ja,
in de twee staten oplossing. Maar één staat, dat weet ik niet goed. Ik moet zeggen, en ik spreek nu vanuit de Israëlische kant, ik ben Israëlisch,
ja, ja, ja.
Ik ben daar geboren, ik ben heel gematigd, maar ik kan u vertellen, wij zijn opgegroeid in de jaren 60 met enorme angst van de Arabieren. Omdat ze ons gingen de zee in gooien. En er is geen vertrouwen tussen beide volkeren. De Joden zijn naar Israël gekomen na 2000 jaar vervolgingen met de Holocaust als een afknaller. Zijn ze in Israël aangekomen en ik ben daar geboren, eind jaren 50, met de boodschap, het gaat ons niet meer gebeuren.
Mm-hmm.
Wij laten ons niet meer doen.
Mm-hmm.
Wij gaan ons zo sterk mogelijk houden. En op den duur is Israël zo sterk dat ze niet beseffen hoe sterk dat ze zijn. En de Palestijnen zijn zodanig vernederd dat ze niet meer de Joden willen zien als de vroegere slachtoffers. Want ze zeggen, ga maar terug in het boek.
Ja, ja.
Ga maar terug. Maar die ene Palestijn zegt tegen hem, maar niet naar Arabische landen. Want daar zullen jullie het niet goed hebben.
Ja, de Palestijnen zeggen inderdaad tegen de Israëli's, ga terug naar Polen, ga terug naar Frankrijk, ga terug naar...
En hij zegt, ja, maar mijn grootouders komen van Jemen. En hij zegt, ja, daar moet je niet naartoe.
Ja.
En dat is ook wat bij Israëli's leeft. Ze kijken ook naar de toestand in de Arabische wereld nu. Wat ze elkaar aandoen, willen ze niet in gedachten brengen
hoe
dat tegen hun zou kunnen keren.
Ja, en het besluit van het boek is ook van... Israël vandaag leeft in de veronderstelling... Is het diep in zich pessimistisch, maar doet alsof er geen vuiltje aan de lucht is. En dat het status quo, zoals het nu al een tijdje bestaat, dat ze dat wil gaan volhouden. Nog 50 jaar, nog 60 jaar, nog 70 jaar. En verder wordt er niet gekeken. Dat is een beetje de pessimistische conclusie.
Er wordt niet naar morgen gekeken.
Er wordt niet naar morgen gekeken. Oké, als je eens een verhelderend boek over Israël wil lezen, Nir Baram heeft het geschreven, Een land zonder grenzen, heet het. Yael Brakim, dankjewel.
Graag gedaan. Interne keuken. Radio 1.